Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u voor uit een zogenaamde instructie van de toenmalige congregatie voor de eredienst en de sacramenten, geschreven door de prefect, kardinaal Francis Arinze, met de titel Redemptionis Sacramentum, of wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de Allerheiligste Eucharistie. Deze instructie volgde eigenlijk op de encycliek Ecclesia de Eucharistia, die we in vorige afleveringen hebben voorgelezen. De kerk leeft van de Eucharistie, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. Deze instructie werd gepubliceerd op 25 maart 2004, een jaar later dus, Redemptionis Sacramentum. Het sacrament van de verlossing, Redemptionis Sacramentum, wordt door onze moeder de kerk erkend met onwrikbaar geloof in de Allerheiligste Eucharistie, met vreugde ontvangen, gevierd en vereerd in aanbidding, terwijl zij de dood van Christus Jezus verkondigt en zijn verrijzenis beleidt totdat hij komt in heerlijkheid, om als onoverwonnen Heer en Heerser, priester in eeuwigheid, koning van heel de schepping, een koninkrijk van waarheid en leven over te dragen aan de onmetelijke majesteit van de Almachtige Vader. De leer van de kerk over de Allerheiligste Eucharistie, waarin het gehele geestelijk goed van de kerk is vervat, namelijk Christus zelf, ons paaslam, en die bron en hoogtepunt is van het gehele christelijke leven en ten grondslag ligt aan de oorsprong zelf van de kerk, is in de loop der eeuwen met grote zorgvuldigheid en op gezagvolle wijze uiteengezet in de documenten van concilies en pausen. Onlangs nog heeft paus Johannes Paulus II in de encycliek Ecclesia de Eucharistia opnieuw enkele elementen van groot belang in deze uiteengezet met het oog op de kerkelijke omstandigheden in onze tijd. Opdat de kerk vooral in het vieren van de heilige liturgie ook heden ten dagen een zo groot mysterie naar behoren beschermt, heeft de paus deze congregatie voor de goddelijke eredienst en de discipline van de sacramenten opgedragen in overleg met de congregatie voor de geloofsleer deze instructie voor te bereiden, waarin enkele zaken betreffende de discipline over het sacrament van de Eucharistie aan de orde dienden te komen. Derhalve moet hetgeen in deze instructie aan bod komt, worden gelezen in het verlengde van de voornoemde encycliek Ecclesia de Eucharistia. Het is geenszins de bedoeling hier een samenvatting te geven van de normen in zaken de Allerheiligste Eucharistie. Maar veeleer in deze instructie enkele elementen ter sprake te brengen die reeds eerder uiteengezet of vastgelegd zijn en die ook nu nog als geldend worden beschouwd, om de hoge achting voor de normen betreffende de liturgie te versterken, enkele zaken te bepalen ter nadere toelichting en aanvulling, en voor bisschoppen, als ook priesters, diakens en alle christengelovigen, uiteen te zetten, opdat ieder dit alles in praktijk brengt naar eigen taak en kunnen. De normen die in onderhavige instructie zijn vervat, dienen beschouwd te worden als van toepassing zijnde op de liturgie in de Romeinse ritus en mutatis mutandis in de overige ritussen van de Latijnse kerk, die als zodanig rechtens zijn erkend. Het is aan geen twijfel onderhevig dat de liturgische hervorming van het concilie op zeer nuttige wijze heeft bijgedragen tot een bewustere, actievere en vruchtbaardere deelname van de gelovigen aan het heilig altaaroffer. Echter, het ontbreekt niet aan schaduwzijden. Zo kunnen bepaalde, zelfs zeer zware misbruiken tegen de natuur van de liturgie en de sacramenten niet worden verzwegen, alsook tegen de traditie en het gezag van de kerk, die in onze tijd niet zelden, in deze of gene kerkelijke omgeving, de liturgische vieringen teisteren. Op sommige plaatsen is het misbruik in de liturgie als het ware gewoonte geworden, en het is duidelijk dat dit niet kan worden toegestaan en dient op te houden. De naleving van de door het gezag van de kerk uitgevaardigde normen vraagt om een overeenstemming in geest en woord, in uiterlijk handelen en toewijding van hart. Een louter uiterlijke naleving van de normen zou, zoals duidelijk is, tegengesteld zijn aan het wezen van de heilige liturgie, waarin Christus de Heer zijn kerk bijeen wil brengen om met hem één lichaam en één geest te worden. Daarom dient het uiterlijke handelen verlicht te worden door geloof en liefde, die ons met Christus en onderling verenigen en de liefde voor armen en eenzamen voortbrengen. Liturgische woorden en riten zijn een getrouwe, in de loop der eeuwen gerijpte uitdrukking van het verstaan van Christus, en zij leren ons te ervaren zoals Hij ervaart, wanneer wij onze geest gelijkvormig maken aan die woorden. Dan verheffen wij ons hart tot de Heer. Wat in deze instructie wordt gezegd, wil ons brengen tot deze gelijkvormigheid van onze gezindheid met de gezindheid van Christus, die tot de uitdrukking komt in de woorden en de riten van de liturgie. Deze misbruiken immers dragen ertoe bij het juiste geloof en de katholieke leer over dit wonderbare sacrament te verduisteren. Zo wordt ook verhinderd dat de gelovigen de ervaring van de twee leerlingen van Emmaüs op de een of de andere wijze opnieuw beleven kunnen. En hun ogen gingen open en zij herkenden hem. Immers ten overstaan van de macht van God en zijn godheid en de glans van zijn goedheid, die vooral in het sacrament van de Eucharistie zichtbaar is, past het dat alle gelovigen de gezindheid hebben en in praktijk brengen die zij door het heilzaam lijden van zijn enige geboren zoon hebben gekregen, namelijk om Gods majesteit te belijden. Misbruiken wortelen niet zelden in een verkeerde opvatting over vrijheid. God heeft ons echter in Christus niet die illusoire vrijheid toegestaan om te doen wat we willen, maar de vrijheid om datgene te doen wat passend en goed is. Dit geldt niet alleen voor de rechtstreeks van God komende geboden, maar ook voor de door de kerk uitgevaardigde wetten, met de juiste inachtneming van de aard van iedere norm. Daarom moeten allen zich conformeren aan de verordeningen die door het wettelijke, kerkelijke gezag zijn vastgesteld. Met grote droefenis moet dan ook worden vastgesteld dat ecumenische initiatieven, hoe goed ook bedoeld, wijd en zijd zich eucharistische gewoonten veroorloven die tegengesteld zijn aan de discipline waarmee de kerk haar geloof tot uitdrukking brengt. Toch is de gave van de eucharistie te groot om de bolzinnigheid en verschraling te kunnen verdragen. Vandaar dat het passend is een en ander te corrigeren en exacter te bepalen, opdat ook hierin de eucharistie in heel de glans van haar mysterie blijft stralen. Misbruiken zijn tenslotte vaker gebaseerd op onwetendheid, omdat meestal datgene wordt verworpen waarvan men de diepere betekenis allerminst begrijpt en de ouderdom niet kent. Want uit de inspiratie en de geest van de Heilige Schrift zijn de smeekgebeden, de oraties en de liturgische gezangen voortgekomen. Daaraan ontlenen handelingen en tekenen hun zin. Wat de zichtbare tekenen betreft waarvan de heilige liturgie zich bedient om de onzichtbare goddelijke werkelijkheden aan te duiden, deze zijn door Christus of de kerk uitgekozen. De structuren en de vormen van de heilige vieringen stemmen tenslotte overeenkomstig de overlevering van elke ritus afzonderlijk, hetzij in het oosten, hetzij in het westen, overeen met de universele kerk, ook wat de gebruiken betreft die universeel door de apostolische en voortdurende traditie zijn aanvaard, en die de kerk aan de toekomstige generaties trouw en zorgvuldig dient door te geven. Dit alles wordt door liturgische normen op een wijze manier bewaakt en beschermd. De kerk zelf heeft geen enkele bevoegdheid in zaken hetgeen door Christus is bepaald en het onveranderlijke gedeelte van de liturgie vormt. Als nu de band zou worden verbroken, die de sacramenten hebben met Christus zelf, die ze heeft ingesteld, en met de gebeurtenissen waardoor de kerk is gesticht, dan zou dit voor de gelovigen geenszins heilzaam zijn, maar hun zware schade toebrengen. De heilige liturgie is immers ten nauwste verbonden met de grondbeginselen van de leer. Daarom leidt het gebruik van niet goedgekeurde teksten en riten ertoe dat dit noodzakelijk verband tussen lex orandi en lex credendi ofwel minder wordt of verdwijnt. Het mysterie van de eucharistie is er te groot voor dat iemand het zich kan veroorloven dit naar eigen goeddunken te behandelen, zodat nog de heilige natuur nog de universele ordening ervan in acht wordt genomen. Wie daarentegen, ook al is hij priester, zo handelt toegevend aan zijn eigen voorkeuren, gaat in tegen de wezenlijke eenheid van de Romeinse ritus die strikt dient te worden nageleefd en stelt handelingen die geenszins overeenkomen met de honger en dorst naar de levende God, welke het volk van onze tijd ervaart. En dit is ook niet dienstig voor een authentieke pastorale inzet of een juiste liturgische vernieuwing, maar berooft de christengelovigen veel eer van hun erfgoed en nalatenschap. Willekeurige handelingen komen een werkelijke vernieuwing immers niet ten goede, maar schaden het ware recht van de christengelovigen op liturgisch handelen, dat de uitdrukking is van het leven van de kerk, overeenkomstig haar overlevering en discipline. Uiteindelijk tasten elementen van vervorming en oneenigheid de viering van de Eucharistie zelf aan, die op een uitstekende wijze en overeenkomstig haar aard erop is gericht om de gemeenschap van het goddelijk leven en de eenheid van het volk Gods tot uitdrukking te brengen en op wonderbaarlijke wijze te bewerkstelligen. Hiervan zijn onzekerheid wat de leer aangaat, twijfel of aanstoot bij het volk Gods en bijna noodzakelijkerwijs felle tegenstand, het gevolg, en dat alles brengt in onze tijd, waarin het christelijke leven ook vanwege de wind van de secularisering die er waait, dikwijls zeer moeilijk wordt, veel christenen in grote verwarring en bedroeft hen. Anderzijds hebben alle christengelovigen het recht op een echte liturgie, in het bijzonder op de viering van de heilige mis, die zo dient te zijn als de kerk het heeft gewild en bepaald, en zoals in de liturgische boeken en andere wetten en normen wordt voorgeschreven. Eveneens heeft het katholieke volk het recht dat het heilig misoffer voor het volk volledig wordt gevierd overeenkomstig de volle leer van het leergezag van de kerk. Uiteindelijk is het een recht van de katholieke gemeenschap dat de viering van de Allerheiligste Eucharistie voor haar zo wordt gerealiseerd dat zij als het sacrament van de eenheid waarlijk zichtbaar wordt, met volledige uitsluiting van alle gebreken en houdingen die verdeeldheid of partijvorming in de kerk zou kunnen veroorzaken. Alle normen en aanbevelingen die in deze instructie worden uiteengezet, worden, ook al is dit op een verschillende wijze, in verband gebracht met de opdracht van de kerk, die tot taak heeft te waken over een juiste en waardige viering van dit grote mysterie. Over de verschillende graad waarin de normen afzonderlijk in verband staan met de hoogste wetsnorm van het gehele kerkelijke recht, dat wil zeggen de zorg voor het zielenheil, gaat het laatste hoofdstuk van deze instructie. Hoofdstuk 1. De regeling van de heilige liturgie. De leiding van de heilige liturgie komt enkel toe aan het gezag van de kerk. Zij berust namelijk bij de apostolische stoel en volgens het recht bij de diocesane bisschop. De paus, als plaatsbekleder van Christus en herder van de gehele kerk hier op aarde, bezit krachtens zijn ambt de hoogste, volledige, onmiddellijke en universele gewone macht in de kerk die hij altijd vrij kan uitoefenen, ook in het contact met de herders en de leden van hun kudde. Het komt de apostolische stoel toe de heilige liturgie van de gehele kerk te ordenen, liturgische boeken uit te geven en de vertaling ervan in de volkstalen te beoordelen, alsook erover te waken dat de liturgische bepalingen en vooral die waardoor de viering van het hoogheilig misoffer wordt geregeld, overal trouw in acht genomen worden. De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten behandelt, behoudens de bevoegdheid van de Congregatie voor de Geloofsleer, bij de Apostolische Stoel hetgeen de regeling en het bevorderen van de heilige liturgie, op de eerste plaats de sacramenten, betreft. Zij koestert en beschermt de regeling van de sacramenten, vooral wat de geldigheid en de geoorloofde viering ervan betreft. Ten slotte waakt zij er oplettend voor dat de liturgische verordeningen nauwkeurig worden onderhouden, misbruiken worden voorkomen en deze, waar zij worden gevonden, worden uitgeroeid. Hierbij wordt overeenkomstig de traditie van heel de kerk in een bijzonder zorg besteed aan de viering van de heilige mis en aan de eredienst die ook buiten de mis aan de allerheiligste Eucharistie wordt bewezen. De christengelovigen hebben het recht dat het kerkelijk gezag volledig en afdoende de heilige liturgie regelt, opdat de liturgie nooit wordt gezien als het privé-eigendom van de een of de ander, van de celebrant zelf of van de gemeenschap waar de mysteries worden gevierd. Artikel 1. De diocesane bisschop, hoge priester van zijn kudde. De diocesane bisschop, de eerste uitdeler van Gods mysteries in de aan hem toevertrouwde particuliere kerk, is de leider, bevorderaar en behoeder van het gehele liturgische leven. Immers, de bisschop die met de volheid van het wijdingssacrament is bekleed, is de beheerder van de genade van het hoge priesterschap, vooral in de Eucharistie, die hij zelf opdraagt of doet opdragen en waardoor de kerk voortdurend leeft en groeit. Immers, de kerk manifesteert zich vooral telkens wanneer de plechtigheden van de mis, en wel vooral in de kathedrale kerk, worden gevierd, met de volledige en actieve deelname van het gehele heilige volk van God, aan het ene gebed, aan het ene altaar, met aan het hoofd de bisschop, omringd door zijn presbyterium, diakens en dienaren. Bovendien wordt elke wettige viering van de Eucharistie geleid door de bisschop, aan wie de taak is toevertrouwd de eredienst van de christelijke godsdienst aan de goddelijke majesteit aan te bieden en deze te regelen volgens de geboden van de Heer en de wetten van de kerk, die hij voor zijn bisdom naar zijn bijzonder oordeel nader heeft bepaald. Immers, het komt de diocesane bisschop toe, in de hem toevertrouwde kerk, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, normen op liturgisch gebied te geven waaraan allen gehouden zijn. Toch dient de bisschop altijd voor ogen te houden dat niet die vrijheid waarin door de normen van de liturgische boeken is voorzien, wordt ontnomen om de viering op verstandige wijze aan te passen aan de kerk, de samenkomst van de gelovigen of de pastorale omstandigheden, en wel zo dat de heilige ritus in haar geheel waarlijk is afgestemd op het begrip van de mensen. De bisschop bestuurt de hem toevertrouwde particuliere kerk. En het is zijn taak deze te ordenen, te leiden, te bemoedigen en soms ook te berispen. Een heilige taak die hij door de bisschopswijding heeft gekregen en die hij vervult om zijn kudde in waarheid en heiligheid op te bouwen. Hij dient de juiste betekenis van de liturgische riten en teksten toe te lichten en bij priesters, diakens en christengelovigen de geest van de heilige liturgie te voeden, opdat zij allen worden gebracht tot een actieve en vruchtbare viering van de Eucharistie. En tevens dient hij ervoor te zorgen dat het gehele lichaam van de kerk in dezelfde geest en in de eenheid van de liefde kan groeien in het bisdom, in het land en in de wereld. De gelovigen moeten met hun bisschop instemmen zoals de kerk met Jezus Christus en Jezus Christus met zijn Vader, opdat alles in eenheid zou overeenstemmen en van vruchten zou overvloeien tot verheerlijking van God. Allen, ook de leden van de instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven en iedere andere vorm van kerkelijke gemeenschappen of bewegingen, zijn wat de liturgie betreft in alles onderworpen aan het gezag van de diocesane bisschop, uitgezonderd in wettig toegekende rechten. De diocesane bisschop komt dus aangaande de liturgie het recht en de taak toe van toezicht en inspectie ten aanzien van de in zijn gebied gelegen kerken en kapellen. Ook van die welke door leden van voornoemde instituten zijn gesticht of worden geleid, als daar regelmatig christelijke gelovigen komen. Van zijn kant heeft het christenvolk het recht dat de diocesane bisschop ervoor waakt dat er in de kerkelijke discipline geen misbruiken binnensluipen, vooral met betrekking tot de bediening van het woord, de viering van de sacramenten en van de sacramentaliën, de eredienst van God en de heiligen. Commissies of raden of comité's die door de bisschop zijn ingesteld om een bijdrage te leveren ter bevordering van de liturgie, alsook van de gewijde muziek en kunst in zijn bisdom, dienen in de geest en naar de normen van de bisschop te handelen en zullen vertrouwen moeten hebben in zijn gezag en goedkeuring, opdat zij op passende wijze hun taak vervullen en het daadwerkelijk bestuur van de bisschop in zijn bisdom behouden blijft. In zaken al dit soort organen en overige instellingen en alle ondernemingen op liturgisch gebied, dienen de bisschoppen, zoals reeds lang noodzakelijk is, grondig te onderzoeken of het werk hiervan vruchtbaar is geweest, en nauwkeurig vast te stellen welke verbeteringen of veranderingen ten goede in de samenstelling en werkzaamheid ervan moeten worden aangebracht, omdat zij zo nieuwe kracht vinden. Men dient altijd voor ogen te houden dat er ter zake kundigen dienen te worden gekozen, onder hen wier standvastigheid in het katholieke geloof en in de kennis van theologie en cultuur gekend zijn. Artikel 2. De bisschoppenconferentie. Dit geldt eveneens voor dergelijke commissies die overeenkomstig de wens van het concilie door de bisschoppenconferenties zijn ingesteld en waarvan de leden bisschoppen dienen te zijn die duidelijk onderscheiden moeten worden van hun deskundige medewerkers. Waar het aantal leden van de bisschoppenconferentie niet voldoende is om uit hen op passende wijze een liturgische commissie te kiezen of in te stellen, dient een raad of commissie van deskundigen benoemd te worden die steeds onder leiding van een bisschop zoveel mogelijk dezelfde taak heeft, waarbij echter de naam liturgische commissie vermeden dient te worden. Wat de viering van de heilige mis betreft, heeft de apostolische stoel reeds vanaf 1970 aangegeven dat alle experimenten dienden op te houden. En in het jaar 1988 heeft zij dit opnieuw in herinnering geroepen. Ten gevolge daarvan hebben de afzonderlijke bisschoppen en hun conferenties geen enkele bevoegdheid om experimenten toe te staan betreffende liturgische teksten en andere zaken die in de liturgische boeken worden voorgeschreven. Wil men in de toekomst dergelijke experimenten doorvoeren, dan is daarvoor het verlof van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten vereist, en wel schriftelijk en op aanvraag van de bisschoppenconferenties. Dit wordt echter alleen maar om een zwaarwegende reden toegestaan. Wat de initiatieven van inculturatie in de liturgie betreft, dienen de vastgestelde bijzondere normen strikt en volledig te worden nageleefd. Alle normen betreffende de liturgie die de bisschoppenconferentie voor haar gebied volgens het recht vaststelt, dienen ter beoordeling aan de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten te worden voorgelegd. Zonder deze hebben zij geen bindende kracht. Artikel 3. De priesters. De priesters, die als goede, verstandige en noodzakelijke medewerkers van de orde van de bisschoppen zijn geroepen om het volk van God te dienen, vormen met hun bisschop één presbyterium, ook al hebben zij verschillende taken. Overal waar zich een gemeenschap van gelovigen bevindt, stellen zij in zekere zin de bisschop tegenwoordig, met wie zij in vertrouwen en grootmoedigheid verbonden zijn. Zij nemen voor hun deel zijn taken en zorg op zich om ze in de dagelijkse dienst uit te voeren. En daar de priesters aldus in het priesterschap en de zending van de bisschop delen, zullen zij hem werkelijk als hun vader erkennen en hem met eerbied gehoorzamen. Bovendien dienen zij zich voortdurend bedacht op het welzijn van de kinderen van God in te spannen om hun arbeid in te richten overeenkomstig de zielzorg in het gehele bisdom en zelfs in de gehele kerk. Groot is de taak die vooral in de viering van de Eucharistie de priesters hebben, wier taak het is om haar voor te zitten in persona Christi en getuigenis af te leggen en het dienstwerk van de communio te verrichten, niet alleen voor de gemeenschap die rechtstreeks deelneemt aan de viering, maar ook voor de universele kerk, die bij iedere viering van de Eucharistie wordt betrokken. Toch moet het betreurd worden dat het vooral in de jaren van de liturgische hervorming na het Tweede Vaticaans Concilie, ten gevolge van een verkeerd gevoel van creativiteit en aanpassing, niet ontbroken heeft aan misbruiken die voor velen een oorzaak van verdriet zijn geweest. Een citaat uit de encycliek Ecclesia de Eucharistia van Paus Johannes Paulus II. In overeenstemming met hetgeen zij bij de ritus van de heilige wijding plechtig hebben beloofd en tijdens de chrismamis elk jaar hernieuwen, dienen de priesters de geheimen van Christus tot lof van God en heiliging van het christenvolk met toewijding en trouw te vieren volgens de overlevering van de kerk, vooral in het offer van de Eucharistie en in het sacrament van de verzoening. Ook mogen zij niet de diepe betekenis aan hun eigen ambt ontnemen door de liturgische viering naar believen te doen ontaarden door veranderingen, verminkingen of toevoegingen. De heilige Ambrosius heeft immers gezegd, citaat, "De kerk wordt niet in haarzelf, maar in ons gewond." Laten wij ons derhalve ervoor hoeden dat ons vallen een wonde van de kerk wordt. Einde citaat. Laat dus de kerk van God niet gewond raken door de priesters die zich zo plechtig aan het ambt hebben gegeven. Ja, laten zij onder het gezag van de bisschop er zelfs voor waken dat dergelijke misvormingen niet door anderen tot stand worden gebracht. De herder dient er zorg voor te dragen dat de Allerheiligste Eucharistie het middelpunt is van het parochiële samenzijn van de gelovigen. Hij dient zich moeite te geven dat de christengelovigen door het vroom vieren van de sacramenten gevoed worden en in het bijzonder dat zij veelvuldig tot de sacramenten van de Allerheiligste Eucharistie en van de boete naderen. Eveneens dient hij er zich voor in te spannen dat zij ertoe gebracht worden zich ook in de gezinnen op het gebed toe te leggen en dat zij bewust en actief deelnemen aan de heilige Eucharistie, waaraan de pastoor, namelijk onder het gezag van de diocesane bisschop, in zijn parochie leiding moet geven en waarover hij gehouden is te waken opdat er geen misbruiken insluipen. Hoewel het past dat hij bij het voorbereiden van de liturgische vieringen en vooral van de mis doeltreffend wordt geholpen door verschillende christengelovigen, mag hij in deze toch op geen enkele wijze aan hen toestaan wat eigen is aan zijn functie. Ten slotte moeten alle priesters zorg besteden aan een juiste beoefening van de liturgische wetenschap en kunst, opdat door hun liturgische bediening op steeds volmaaktere wijze door de christelijke gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd, de lof gezongen wordt van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij dienen vooral vervuld te zijn van die bewondering en verbazing die het paasmysterie dat wordt gevierd in de Eucharistie in de harten van de gelovigen teweegbrengt. Artikel 4. De diakens. De diakens, aan wie de handen worden opgelegd niet voor het priesterschap, maar voor het dienstbetoon, mannen van goede faam, moeten met Gods hulp zo handelen dat zij waarlijk worden gekend als leerlingen van Hem, die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en die te midden van zijn leerlingen was als iemand die dient. En door de handoplegging, gesterkt met de gave van de Heilige Geest, staan zij in dienst van het volk van God in gemeenschap met de bisschop en zijn presbyterium. Laten zij derhalve de bisschop als vader hebben en hem en de priesters hulp verlenen in de bediening van het woord, van het altaar en van de werken van de naastenliefde. Laten zij nooit nalaten het geheim van het geloof, zoals de apostel het zegt, met een zuiver geweten te bewaren en dit geloof in woord en daad te verkondigen overeenkomstig het evangelie en de overlevering van de kerk, terwijl ze de heilige liturgie als bron en hoogtepunt van het kerkelijk leven met heel hun hart trouw en in nederigheid dienen, opdat allen die door geloof en doopsel kinderen van God zijn geworden, in eenheid samenkomen, te midden van de kerk God loven, deelnemen aan het offer en de maaltijd des Heren nuttigen. Laten alle diaken zich derhalve voor hun deel ervoor inzetten dat de heilige liturgie wordt gevierd, overeenkomstig de norm van de op de verschuldigde wijze goedgekeurde liturgische boeken. Hoofdstuk 2. De deelname van de christengelovige leken aan de viering van de Eucharistie. Artikel 1. De actieve en bewuste deelname. De viering van de mis, als een handelen van Christus en de kerk, is het middelpunt van heel het christelijk leven ten behoeve van zowel de universele als de particuliere kerk en van de gelovigen afzonderlijk, die op verschillende wijzen erdoor worden beïnvloed overeenkomstig de verscheidenheid van rangen, van functies en van actief deelnemen. Op deze wijze brengt het christenvolk, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, het volk dat God zich heeft verworven, zijn samenhangende en hiërarchische ordening tot uitdrukking. Die verwijzingen trouwens, die kan u terugvinden in de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 9. In Lumen Gentium staat het volgende en hier volgt een citaat. Het algemeen priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap zijn weliswaar uiteraard en niet alleen naar rangorde van elkaar verschillend. Doch ze zijn op elkaar aangewezen. Het ene, zowel als het andere, heeft namelijk op zijn bijzondere wijze aan Christus priesterschap deel. Alle christengelovigen worden door het doopsel van hun zonden bevrijd en in de kerk ingelijfd, aangesteld dankzij het merkteken voor de christelijke eredienst, opdat zij krachtens hun koninklijk priesterschap, volhardend in het gebed en samen God lof toezingend, zichzelf aanbieden als een levende, heilige offergave die aan God welgevallig is en die op grond van hun werken door allen wordt goedgekeurd, opdat zij overal op aarde getuigenis afleggen van Christus en tot verantwoording bereid zijn tegenover degenen die hun rekenschap vragen van de hoop op eeuwig leven die in hen is. Daarom kan ook de deelname van de gelovige leken aan de viering van de Eucharistie en de overige riten van de kerk niet worden gelijkgesteld aan pure en nog minder aan passieve aanwezigheid, maar dient dit te worden beschouwd als een waarlijk uitoefenen van het geloof en de waardigheid van het doopsel. Derhalve dient de constante leer van de kerk over het wezen van de Eucharistie als niet enkel een maaltijd, maar ook en vooral als een offer, terecht te worden beschouwd als een van de belangrijkste sleutelbegrippen inzake de volledige deelname aan een zo groot sacrament door alle gelovigen. Ondaan van zijn betekenis en van de kracht van het offer wordt het mysterie beschouwd alsof de betekenis en het belang ervan niet die van een of ander broederlijk gastmaal overtreft, schreef de heilige paus Johannes Paulus II in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia. Om de actieve deelname te bevorderen en toe te lichten, koestert de recente vernieuwing van de liturgische boeken naar de geest van het concilie de acclamaties van het volk, de antwoorden, de psalmodie, de antifonen en de kantieken, alsook de handelingen of de gebaren en de lichaamshoudingen. En zij zorgt ervoor dat er op de juiste tijd een gewijde stilte in acht wordt genomen, terwijl ook door rubrieken wordt voorzien in het aandeel van de gelovigen. Bovendien wordt in ruime mate de mogelijkheid gegeven voor passende creativiteit, die als doel heeft dat iedere viering wordt aangepast aan de noden, het bevattingsvermogen, de geestelijke voorbereiding en de aanleg van de deelnemers, overeenkomstig de bevoegdheden die door de liturgische normen zijn vastgesteld. Bij het kiezen van de gezangen, de melodieën, de gebeden en de bijbellezingen, bij het houden van de homilie, bij het voorbereiden van het gebed van de gelovigen, bij de monitiones, korte inleidingen, aansporingen of aanwijzingen, die soms moeten worden uitgesproken, en bij het versieren van de kerk overeenkomstig de afzonderlijke tijden, is er een ruime gelegenheid om voor elke viering welke variatie dan ook in te voeren, opdat daardoor ook de rijkdom van de liturgische traditie duidelijker zichtbaar wordt en, gelet op de pastorale noden, zorgvuldig aan de viering een bijzonder kenmerk wordt gegeven. Zo dat de innerlijke deelname van de deelnemers wordt bevorderd. Toch dient eraan herinnerd te worden dat de kracht van de liturgische handelingen niet gelegen is in het veelvuldig veranderen van riten, maar in het dieper doorgronden van het woord van God en van het mysterie dat wordt gevierd. Hoewel echter de viering van de liturgie ongetwijfeld dit kenmerk van actieve deelname van alle christengelovigen heeft, volgt daaruit niet dat om een of andere noodzakelijke reden door allen, behalve door gebaren en lichamelijke houdingen, ook in materiële zin iets gedaan moet worden, ook als door individuele personen noodzakelijkerwijs een specifiek liturgische taak verricht zou moeten worden. Het catechetisch onderricht dient er veeleer zorgvuldig voor te zorgen dat de oppervlakkige begrippen en praktijken, die in deze gedurende de laatste jaren op sommige plaatsen wijd verbreid zijn, gecorrigeerd worden en dat bij alle christengelovigen steeds opnieuw dit gevoel wordt opgewekt van grote bewondering voor de grootsheid van het geloofsmysterie dat de Eucharistie is. In de viering van dit mysterie gaat de kerk voortdurend over in novitatem a vetustate, van het oude naar het nieuwe leven. In de Eucharistie, evenals in het gehele christelijke leven, dat daaruit zijn kracht put en daarheen op weg is, werpt de kerk zich immers naar het voorbeeld van de heilige apostel Thomas in aanbidding ter aarde voor de Heer die gekruisigd is, heeft geleden, is begraven en verrijst in de volheid van zijn goddelijke glans en roept zij eeuwig uit, mijn Heer en mijn God. Om dit innerlijk begrip voor de liturgische deelname op te wekken, te bevorderen en te voeden, zijn een onophoudelijke en wijdverbreide viering van het getijdengebed, het gebruik van sacramentaliën en oefeningen van christelijke volksvroomheid zeer nuttig. Dergelijke oefeningen, die, hoewel zij niet strikt naar recht tot de liturgie behoren, toch van bijzonder belang zijn en een grote waardigheid bezitten, moet men zien in een zeker noodzakelijk verband met de liturgische orde, vooral wanneer deze door het leergezag zelf zijn aangeprezen en goedgekeurd. En dit geldt in bijzondere mate voor het bidden van de rozenkrans. Omdat deze werken van vroomheid bovendien het christenvolk brengen, zowel tot het regelmatig ontvangen van de sacramenten, vooral de Eucharistie, als tot het overwegen van de mysteries van onze verlossing en tot het navolgen van de schitterende voorbeelden van de heiligen die in de hemel zijn, maken zij ons daarom niet zonder heilzame vrucht tot deelgenoten aan de liturgische eredienst. Men moet erkennen dat de kerk niet samenkomt door menselijke wil, maar wordt samengeroepen door God in de Heilige Geest en dat zij door geloof op zijn gratuite roepstem antwoordt. Want Ecclesia heeft een noodzakelijk verband met klesis of roepen. Ook dient het eucharistisch offer niet beschouwd te worden als concelebratie in strikte zin van de priester samen met het aanwezige volk. Integendeel, de door de priesters gevierde eucharistie is een gave die het gezag van de gemeenschap radicaal overstijgt. De gemeenschap die samenkomt voor de viering van de eucharistie heeft beslist de gewijde priester nodig om deze voor te zitten, wil zij waarlijk een eucharistische samenkomst zijn. Anderzijds kan de gemeenschap zich volstrekt niet uit zichzelf een gewijde bedienaar verschaffen. Dringend noodzakelijk is de gemeenschappelijke wil om iedere dubbelzinnigheid in deze te vermijden en voor de moeilijkheden van de afgelopen jaren een remedie aan te dragen. Derhalve dienen uitdrukkingen als communitas celebrans of coetus celebrans, in de volkstaal celebrating assembly, assemblea celebrante, assemblée celebrante, assemblea celebrante, celebrerende gemeenschap en dergelijke met grote voorzichtigheid gebruikt te worden. Artikel 2. De taken van christengelovige leken bij de viering van de heilige mis. Tot heil van de gemeenschap en heel de kerk van God oefenen sommigen van de lekengelovigen terecht en op prijzenswaardige wijze overeenkomstig de traditie enkele taken uit met betrekking tot de viering van de heilige liturgie. Het is gepast dat meerdere personen de verschillende taken of delen van dezelfde taak onder elkaar verdelen en uitvoeren. Naast de bedieningen door de officieel aangestelde acolyet en lector, zijn het onder de bovengenoemde taken vooral die van de tijdelijk aangewezen acolyet en lector, waarmee de andere, in het Romeins missaal beschreven functies, worden verbonden, als ook de taken van het gereedmaken van de hosties, het wassen van het liturgische linnen en dergelijke. Allen, zowel gewijde bedienaren als leken, moeten bij de vervulling van hun functie of taak uitsluitend en volledig datgene doen wat hun toekomt, en ofwel in de liturgieviering zelf, ofwel bij de voorbereiding daarvan, zo handelen dat de liturgie van de kerk op waardige wijze en met luister wordt gevierd. Men dient het gevaar te vermijden dat de complementaire verhouding tussen het handelen van clerici en leken wordt verduisterd, zodat de taak van de leken aan een zogenaamde clericalisering onderhevig wordt, wanneer de gewijde bedienaren ten onrechte datgene op zich nemen wat eigen is aan het leven en het handelen van de leken. De leek die ertoe wordt geroepen om bij de liturgische vieringen hulp te verlenen, moet op de juiste wijze onderricht zijn en dient aanbevelenswaardig te zijn door zijn christelijk leven, geloof, zeden en trouw jegens het leergezag van de kerk. Het is passend dat hij een liturgische vorming heeft gekregen naar gelang zijn leeftijd, situatie, levensstaat en godsdienstige ontwikkeling. Er mag niemand worden gekozen wiens aanwijzing verwondering kan wekken onder de gelovigen. Het is zeker prijzenswaardig de nobele gewoonte te onderhouden dat jongens of jonge mannen, die gewoonlijk misdienaars worden genoemd, als acolyet aan het altaar dienst doen en naar hun bevattingsvermogen catechese ontvangen over hun taak. Ook dient niet vergeten te worden dat uit het aantal van dergelijke jongens in de loop der eeuwen een zeer grote groep gewijde bedienaren is voortgekomen. Voor hen dienen verenigingen, ook met de deelname en de hulp van de ouders, opgericht of bevorderd te worden, om daardoor doeltreffender pastorale zorg te bieden voor de misdienaars. Telkens als dergelijke verenigingen een internationaal karakter hebben, komt het aan de congregatie voor de goddelijke eredienst en de discipline van de sacramenten toe deze op te richten of hun statuten goed te keuren en te erkennen. Tot een dergelijke dienst aan het altaar kunnen ook meisjes of vrouwen worden toegelaten, naar het oordeel van de diocesane bisschop en met inachtneming van de vastgestelde normen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing uit de instructie Redemptionis Sacramentum van de toenmalige congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, geschreven door kardinaal Francis Arinze. Een volgende keer gaan wij verder met het derde hoofdstuk, de juiste viering van de heilige mis. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.